Lieve broeders en zusters, wat fijn om weer bij jullie te mogen zijn op deze morgen. En wat een prachtig lied, dat laatste lied. Sluit ook weer zo'n heel mooi aan, denk ik, bij de preek. En ook die andere van, als mijn voeten zouden falen, dan faalt u niet. Nou, dat is precies eigenlijk het thema. Als wij falen, als wij mislukken, als het bij ons allemaal even niet gaat, hè, dan faalt hij niet. En ik wil eigenlijk beginnen met een vraag die ook... Thuis, als je thuis meekijkt, ook welkom. Mag ik even die vraag, mag je even naar elkaar kijken, en als je samen bent tenminste. Ja, wie van jullie is er wel eens teleurgesteld, je mag ook even hier als je hier zit je vinger opsteken, wie is er wel eens teleurgesteld in andere mensen? Bijna iedereen heeft wel eens een, alleen de kinderen niet, hey, dat is mooi. Die zijn nooit teleurgesteld in andere mensen, toch wel? Ja, hè? Ja, vader en moeder misschien zelfs wel. Nou, wie is er wel eens teleurgesteld in zichzelf? Ja, daar zie ik ook inderdaad wel heel veel vingers. En nou ga ik nog een stapje verder. Wie voelt zich wel eens een mislukkeling? Dat het allemaal niet zo goed lukt. Ja, dan zie ik inderdaad wat minder vingers. Dat had ik wel verwacht. En mislukkeling, dat is ook niet, misschien niet heel goed om dat te voelen. Tenminste niet langdurig. Hè, want dan krijg je inderdaad wat we net ook gehoorden van... dat het dan echt fout gaat. Maar je hebt wel eens van tijd tot tijd dat je echt... jezelf vindt tegenvallen. Dat je misschien wel zelfs een mislukkeling vindt. Nou, Petrus was zo iemand. En we zitten nu tussen de Jezus opstanding en hemelvaart. En dan komen we bij Petrus uit. En dat is Johannes 21. Een geweldig mooie geschiedenis. Petrus die was behoorlijk teleurgesteld in zichzelf. Nou, ik ben het ook nog wel eens van de week nog een keer. Iemand had mij een mail gestuurd, jaren geleden blijkbaar. En dan kwam ik van de week pas achter dat ik dat heel kort had beantwoord. Terwijl het echt een nood was van die persoon. En ik had dat, ja, door de drukte misschien heel kort beantwoord. En die persoon, dan kwam ik achter later dat die zei van ja, als je toen had gereageerd en wat meer erop ingegaan was, dan had ik misschien wel bij God terechtgekomen. Nou, ik was diep teleurgesteld in mezelf. Voelde me falen. En dat ik niet blijkbaar die persoon voldoende had geholpen. Nou, zo kun je ook in ja, allerlei dingen teleurgesteld zijn. We komen er straks nog wel op terug. We gaan lezen uit Johannes 21. En even heel kort. Er zijn in Johannes 21 7 tekenen. Ik heb ze een keer allemaal besproken. Als het goed is, komt er ook een dia van. Al die tekenen staan op een rijtje. Ik ga ze niet allemaal bespreken. Maar Johannes die heeft 7 wonderen beschreven. En sommigen zeggen 8, maar goed. 7 vind ik wel een mooi Bijbels getal. 7 tekenen. En tekenen, dat zijn eigenlijk, hij noemt het denk ik tekenen, omdat het een diepere betekenis is. En ik hoop ook dat je vanmorgen echt openbaring mag krijgen, dat je het diepere betekenis, de diepere laag mag ontdekken van dat 7e teken, de wonderbare visvangst. En ik denk, in al die tekenen schittert Jezus, maar in het laatste denk ik vooral zijn geduld. Ik heb ze een keer allemaal besproken, ik heb bepreekt, dus je kunt ze misschien nog wel op internet zoeken. Maar, ja, het zijn allemaal geweldig mooie, diepe tekenen. En deze laatste vond dus plaats tussen Jezus' opstanding en zijn hemelvaart. En we gaan er dus eerst even lezen. En ik heb als goed is ook dia's daarvan. Kun je meelezen, zie je gelijk het plaatje erbij. Ook voor de kinderen wel interessant om mee te kijken. Als het goed is komt er nu een dia van de schriftlezing. Ja. Nadat Jezus was opgestaan, hebben de leerlingen Jezus nog een paar keer gezien. Een keer ging het zo. Ik weet trouwens helemaal niet welke vertaling het was, maar ik heb hem ergens op internet gevonden. Eén keer ging het zo. Er waren 7 leerlingen bij elkaar. Ze waren bij het meer van Tiberias. En Petrus zei, ik ga vissen. En dan kan ik het niet meer lezen. Er staat nog wat onder. Nee, maakt niet uit. Volgende. Ze vertrokken met de boot om te gaan vissen. Maar de hele nacht vingen ze niets. Toen het al ochtend werd, stond Jezus bij het meer. De leerlingen wisten niet dat hij het was. Jezus riep tegen hen, hebben jullie niet wat te eten? Ze antwoordden heel bot, nee. En ze hadden de hele nacht geprobeerd, ze hadden niks. En toen zei Jezus, gooi het visnet dan uit aan de andere kant van de boot. Dan zullen jullie wel wat vangen. Dat deden ze. En toen zat het visnet zo vol met vissen dat ze het niet meer aan boord konden trekken. En Johannes zei tegen Petrus, het is Jezus. Petrus sprong in het water. De andere leerlingen gingen met de boot naar het land. Ze waren er niet ver vandaan. Ze sleepten het visnet met de vissen achter de boot mee. En toen de leerlingen aan land kwamen, zagen ze een vuurtje branden. Er lag vis op het vuur. Dus Jezus had het uiteindelijk helemaal niet nodig. Het lag er al. En er was ook brood. En dan kan ik het weer even niet lezen. Maar volgens mij zegt Jezus dan, ja, neem het mee. Ja, breng het zeg maar aan land of zoiets. Haal dat net naar binnen. Ja? Petrus klom in de boot en trok het visnet op het land. En het net zat helemaal vol met 153 vissen. En toch scheurde het net niet. En toen zei Jezus tegen de leerlingen, kom wat eten. Jezus pakte het brood en deelde het aan de leerlingen uit. En de vissen ook. Het was al de derde keer dat de leerlingen Jezus zagen. Nou, drie keer is scheepsrecht. We gaan daarover nadenken, over dit gedeelte. Want er zit echt een diepere laag in. Daar ben ik echt van overtuigd. Deze geschiedenis kun je eigenlijk niet loszien van Lucas 5. Lucas 5 is ditzelfde wonder, wel op een iets andere manier. Toen waren ze ook de hele nacht bezig. Of nee, toen waren ze de hele nacht bezig geweest. En toen kwamen ze weer aan land. En toen was Jezus daar ook bij het strand. En toen zei hij, mag ik even in jullie boot zitten? En dan preekte hij vanaf de boot. Dat was zijn preekstoel. En hij sprak met de menigte. En toen zei hij op een gegeven moment tegen hen, steek af naar dieper water. Dan heb je ook weer die diepere laag. Want Jezus wilde hun daarmee iets leren. Steek af naar dieper water. Toen gingen ze met hun boot weg en zeiden ze, ja, maar we hebben de hele nacht gevangen, of de hele nacht gevist, niets gevangen. Maar op uw woord zullen wij het net uitwerpen. En toen hebben ze inderdaad dat gedaan. Gooiden ze het net erin en zat het ook helemaal vol. Lucas 5. En daar lees je zo snel overheen. Maar op dat moment worden ze van een part-time discipel een fulltime discipel. Want daarvoor waren ze zeg maar af en toe bij Jezus. Maar toen dit wonder gebeurde, die wonderbare visvang de eerste keer, vanaf dat moment gingen ze hun boot, lieten ze achter en ze gingen fulltime achter Jezus aan. Steek af naar diepe water. God wilde ze op een dieper level brengen, om het zo maar te zeggen. En dat deden ze ook. Ze lieten alles achter en ze gingen met Jezus mee. En toen zei Jezus, jullie zullen een visser van mensen worden. Jullie gaan in plaats van visjes vangen, gaan jullie mensen vangen. Zielen winnen voor mij. Nou, dan is het daarna, nog 2 jaar heeft dat toch geduurd. En dan is Jezus opeens weg. Hij is inderdaad aan het kruis gegaan. Hij is opgestaan, maar af en toe zagen ze hem nog. Maar heel lang hebben ze hem niet gezien. En ze waren gedesoriënteerd. Ik denk dat Petrus helemaal de weg kwijt was. Van, wat wil Jezus nu? Waar wil hij nu met ons naartoe? Wat is hij van plan? En zij wisten totaal niet wat er zou gaan gebeuren. En hij had de schitterendste dingen met Jezus meegemaakt. Hij had de mooiste preken van Jezus gehoord. Hij had wonderen en tekenen gezien. Hij had echt geweldige jaren met Jezus. En toen opeens was het allemaal voorbij. Zijn wereld stortte in. Gigantisch drama. Want wat deed hij? Wie van de kinderen weet het, waardoor hij eigenlijk zijn wereld instortte? Petrus, die wist het allemaal even helemaal niet meer. Hij had Jezus verloochend, hè? Gigantisch drama in zijn leven. Als mijn voeten zouden falen. Nou, hij had behoorlijk gefaald. Hij was diep teleurgesteld in zichzelf. En het mooie van Petrus is dat hij er niet omheen draaide. Dat hij niet zei zoals Rutte, van ja, ik heb de onwaarheid gesproken, maar niet met de bedoeling om de onwaarheid te spreken. Hij ging echt, ja, zijn hart was gebroken. Hij ging echt naar God toe met zijn verdriet en met zijn pijn en met zijn leugens. Tot 3 keer toe. En hij kwam tot diep berouw. Maar hij was wel diep teleurgesteld in zichzelf. En als hij zich ooit ongeschikt voelde, was het op dat moment. Daarna. En ja, hij had de mooiste preken gehoord nogmaals, maar dat hielp allemaal niet. Op het toppunt van zijn leven, toen hij zei, ik ben bereid om met u in de gevangenis te gaan, ik ben bereid om met u te sterven, toen, bam, ging hij op de grond. Met zijn gezicht recht op de grond. En toen faalde hij. En dan in dit gedeelte wat we nu lezen, dan is Jezus zeg maar wel een keer aan hem verschenen, maar hij wist het allemaal niet meer. Hij was nogmaals de weg kwijt, gedesoriënteerd van wat er nou precies zou gaan gebeuren. En dan zegt hij in vers 3, kom op jongens, we gaan niet meer binnen deze 3-4 muren zitten, we gaan naar buiten. Ik ga vissen. Misschien heb je dat ook wel eens gehad in die lockdown, dat je zegt van, kom op, ik word hier helemaal gek van. Ga naar buiten, ik ga vissen. Of ik ga lopen, ik ga wandelen. Nou, hij ging ook. Hij werd er ook inderdaad helemaal knetter van. Dus hij ging naar buiten. Hij ging vissen, zijn oude beroep oppakken. Maar ja, misschien ook wel om zijn gezin te kunnen onderhouden. In elk geval, hij ging naar buiten. En dan vindt dat drama plaats. Ik vind het zo schitterend wat er gaat gebeuren. Maar eerst even de spiegel naar ons toe. Heb jij dat ook wel eens van die Petrus ervaringen van... Je hebt de schitterendste preken gehoord. Je hebt de mooiste wonderen en tekenen om je heen gezien bij anderen in je eigen leven. Je hebt echt wonderen meegemaakt. En dan opeens gebeurt er iets in je leven, misschien wel in de afgelopen tijd, afgelopen week. Waardoor er van binnen iets gebeurde. Waardoor er iets knapte, zeg maar. Of waardoor je persoonlijk ook echt gefaald hebt, onderuit bent gegaan. Misschien wel afgelopen week. Dat je echt zo diep door het stof moest gaan. En dat je moest belijden. Ik ben gigantisch onderuit gegaan. Ik ben gefaald. Misschien wel in de afgelopen tijd. Nou, de boodschap van deze preek is eigenlijk dat we dan de hoop niet op moeten geven. Maar dat als dat gebeurt in je leven, dat een nieuw startpunt kan zijn in je leven. En daar gaan we nu naar kijken, naar Petrus en zijn vrienden. Want ze proberen de hele nacht te vissen. Hè. Ze hadden heel lang niet meer gevist. Dus ze hadden het misschien wel 2 jaar niet meer gedaan. Maar ze gingen er weer op uit. En ze gooiden hun netten eruit. Maar ja, goed, ze waren even een tijdje bezig en ze vingen niks. En normaal gesproken waren daar, dat is wel interessant om te weten, 330 bootjes, zegt Flavius Josephus, zo'n geschiedschrijver ongeveer, op het meer. Dus het was daar heel druk op dat meer, 's nachts. Al die mensen waren hun netten aan het uitgooien. 330 bootjes. En op een of andere manier houdt God de vissen uit hun omgeving weg. En dat kan zo zijn, dat er dingen in jouw leven, dat God dingen in je leven weghoudt. Om jou een diepere les te leren. Om jou iets te leren, houdt God soms dingen uit je leven, haalt hij dingen uit je leven weg. Ja, die zag het met die man. 4 dochters verloren. Dat is toch ongelooflijk dat je dan nog kan zingen, het is goed met me. Want God is met me. God kan soms dingen uit je leven weghalen. Of weghouden. Om je een diepere les te leren. Kijk maar met me mee. God houdt daar die vissen uit de buurt van dat bootje. Normaal gesproken vingen ze altijd 20, 30 vissen. Nu helemaal niets. Nog geen sardientje, nog geen slakje, nog niks. Elke keer als ze het net weer naar boven halen. Diepe teleurstelling. Hoe kan dat nou? Hebben ze het met elkaar natuurlijk over gehad. Zijn we het nou zo verleerd? Hè? We hebben het al een paar jaar niet meer gedaan. Maar het moet er gewoon op deze manier. Ze gooien het weer uit, proberen het weer, trekken weer omhoog. En weer. Niks in dat net. Stel je voor dat ze bijvoorbeeld 's avonds om 6 uur begonnen zijn. En het begint daar al vroeg donker te worden. Nou, die eerste keer, die eerste paar uur natuurlijk. Elkaar nog een beetje, misschien nog erom gelachen. Van nou, het is wel, valt wel tegen vandaag. Maar op een gegeven moment, een paar uur later. Als je echt iedere keer dat gevoel hebt dat er niks, dat je niks bereikt. Dat geeft zo ontzettend veel pijn in je hart. Als je niks bereikt. Als je het iedere keer weer probeert. Met de beste bedoelingen. Maar dat het gewoon niet lukt. Nou ja, natuurlijk om 12 uur 's nachts, als je 6 uur lang gevist hebt, dan ben je behoorlijk ontmoedigd. Maar ja, kom op jongens, niet zeuren, doorgaan. Soms is het volharden, hè, met vissen. Ik weet niet of sommigen dat wel eens zien doen. Het is volharden. Maar goed, weer een paar uur later. En moet je eens voorstellen, je moet proberen te verplaatsen in hen. Je continu weer naar boven en weer niks. 3 uur 's nachts. Nou, dan beginnen ze toch wel aardig de hoop te verliezen. Hoe kan dat nou toch? Misschien hebben ze wel moeten denken aan die nacht in Lucas 5. Ik weet het niet. Jezus zal dat denk ik later wel duidelijk gemaakt hebben. In Lucas 5 was het precies hetzelfde. Ook een hele nacht niets gevangen. En God had toen iets tegen ze gezegd. Weet je nog? Je zal een visser van mensen worden. En nu weer precies helemaal niets. Alle hoop beginnen ze te verliezen. Het moest inderdaad totaal mislukken. En dat kan zo zijn in je leven dat van alles mislukt met een bedoeling. En het is absoluut niet fijn om dat mee te maken. Als je continu mislukt, dat het mislukt en dat het niet gaat. Dat je van alles probeert, maar het gaat niet. Ze moesten eigenlijk, dat zie je hier op dat lijntje, het vertrouwen in zichzelf moest helemaal op de bodem, tot op de bodem toe gaan. Dus een neergaande lijn. Ze moesten diep door het stof. De grafiek van hun vertrouwen op eigen kracht moest tot een nulpunt komen. Want God wilde ze namelijk iets gaan leren. Voor de rest van hun leven. Maar ze moesten wel eerst op de bodem komen. En dat is zo ontzettend moeilijk om dat mee te maken. Er zitten hier misschien wel mensen die dat meegemaakt hebben of nu meemaken. Dat je echt het vertrouwen op eigen kracht helemaal tot het nulpunt moet komen. En dus om 5:00 s'nachts, ik denk dat ze gezegd hebben, jongens, we kunnen beter naar huis gaan. Dus ik echt een afgang, een blunder, om dan met lege handen thuis te komen. Maar ja, laten we maar gaan, dit heeft geen zin. We stoppen er maar mee. En dan komt Jezus. Dan staat opeens daar die man daar aan de oever. Op het moment dat zij het echt opgegeven hadden. Om 's morgens vroeg staat Jezus daar aan de kant. En dat vind ik zo indrukwekkend met al die wonderen, hè, die 7 tekenen. Bijna allemaal moesten de mensen eerst op het nulpunt komen. Laat ik een paar voorbeelden noemen. Midden op het feest, hè, een bruiloft te Cana, het is geweldig feest. En opeens, de wijn is op. Staan ze ook met lege handen. Ook wat een afgang, wat een blunder voor de bruiloftsgasten. Die 38-jarige man, weet je, die verlamd op zijn matje lag. Iedere keer zag die andere mensen daarvoor hem in het water springen. En hij kwam elke keer te laat. En dan staat er, hij had de hoop opgegeven. Hij had tegen Jezus gezegd, ja, het heeft geen zin meer voor mij. Want iedere keer springt er iemand voor. En ik heb ook niemand die mij daarheen kan brengen. Dus ik heb het opgegeven. En toch ligt hij daar. En dan verschijnt Jezus, als hij de hoop heeft opgegeven. Lazarus ligt in het graf. Maria en Martha, die hadden zo gehoopt dat Jezus zou komen. En ze hadden gebeden, misschien wel, of voor allerlei dingen gedaan om hem bij hen te krijgen. En ja, waarom komt hij nou niet, waarom komt hij nou niet? En dan is ja, Lazarus overleden, is dood. 3 dagen, 4 dagen als iemand tot ontbinding overgaat en dan verschijnt Jezus. Het is een principe. En dat is het eerste principe wat ik met jullie wil delen. Ons dieptepunt is Gods startpunt. Onthoud dat forever. En zeg het ook tegen mezelf. Ons dieptepunt is Gods startpunt. Als wij tot een nul gekomen zijn, hè, dan bedoel ik niet dat je helemaal psychisch en alles aan de grond moet zitten, maar meer dat je in je eigen kracht totaal niet meer vertrouwt. Dat je het niet meer van jezelf wacht, dat God iets moet doen. Dan komt hij die ene ervoor en dan wordt het een 10. Als wij op het nulpunt gekomen zijn, dan is ons dieptepunt is Gods startpunt. Als je op ten einde raad bent en dat je het niet meer weet, ja, hoe moet het verder met mijn huwelijk? Hoe moet het verder op mijn werk? Ik loop helemaal vast. Ik loop vast met mijn gezondheid. Ik loop vast met mijn karakter. Ik kom erachter dat ik allerlei stoornissen heb misschien. Dat kan een dieptepunt zijn wat God kan gebruiken als een startpunt. En je hebt de hoop misschien al opgegeven, maar uit dit verhaal en uit zoveel verhalen in de Bijbel kun je leren dat als jij de hoop opgeeft, dat er dan juist hoop is. En dat moet je meenemen. Want wij geven vaak de moed op. De hoop op en dan zitten we echt aan de grond. En dan hebben we zoiets van, ja, ik weet het echt niet meer. En dan is het juist het startpunt van God. Dat hij iets in jouw leven kan doen. En dat is een manier wat God, nou, we kennen de verhalen uit de Bijbel. Het is echt een principe wat God iedere keer doet. Als wij met lege handen staan, dan komt alles van hem. Dan gaan we roemen in hem, dan gaan we zien op hem. Zoals in dat verhaal, die man. Als je dochters kwijt zijn, je bedrijf is ingestort. Je vrouw, die heeft het nog net overleefd. Nou, en dan, ja, dan heb je maar 1 ding, dan is God alleen. Ik vind het wel trouwens wel humor, dat Jezus dan ook nog vraagt van, hebben jullie niet wat te eten? En dat wil God, dat we gewoon eerlijk zeggen, nee, niets. Dat we eerlijk tevoorschijn komen en dat we eerlijk zeggen, Heer, ik red het zelf niet. Ik heb u nodig. He, dat we echt op dat nulpunt komen, maar ook dat eerlijk gaan toegeven. Aan mensen om ons heen soms ook. Hè? Want wij houden vaak de stand op. We houden het masker op. Maar dat we eerlijk durven te zijn. Dat we zeggen, dat het is dramatisch in mijn, met mij. God houdt van eerlijke mensen. En ze zeggen dan heel nors, nee, we hebben niks. Maar ik moest ook denken, hè, dat principe van ons dieptepunt is Gods startpunt. Dat geldt ook voor kinderen in de klas. Ik ben een meester. En dan heb je wel eens leerlingen, die zijn een beetje eigenwijs. En dat is vooral met rekenen. En dan heb je ook wel eens dat je een kind wil helpen. En dat hij het eerst ja, allemaal zelf wil proberen. En ja, dan zeg je, ja, maar ik heb een maniertje. Daar kan je het heel makkelijk, daar kun je het heel makkelijk mee doen. Dat is een strategie. En die wil ik jou aanleren. Nee, ik doe het op mijn manier. En dan gaan ze het uit hun hoofd zitten te doen. En dan lopen ze natuurlijk vast. En wanneer kun je nou een kind goed helpen? Als een kind eerlijk zegt, ja, meester, ik weet het niet meer. Wilt u mij helpen? Wilt u het mij voordoen? Dan heb je de perfecte leerling, want dan kun je wat aanleren. Nou, zo is het eigenlijk ook met God. En wij hebben onze strategieën, onze methodes in ons hoofd. En zo moet hij doen, en zo moet hij doen. Nee, maar ik wil het op mijn manier. Nee, zegt God, dan kan ik je niet helpen. Als je met lege handen staat en zegt, Heer, ik heb u nodig. Nou, dan is het zijn startpunt. Dan kan hij met jou beginnen. Nou, het tweede principe wat je uit deze geschiedenis kan leren is dat Jezus alleen het verschil maakt. En dat is ook zo ontzettend belangrijk. Want op het moment dat Jezus daar verschijnt, en dat ze de hele nacht geploeterd, gezweten en ja, van alles geprobeerd hebben zonder resultaat, komt Jezus voorbij. Ze hebben het eerst niet door, hè, want Jezus, die, dat was bij Maria ook zo, die wist ook niet dat het Jezus was. Dus blijkbaar ziet hij er ook weer niet als een, met een lichtkrans om zijn hoofd of zo. Hij zag er gewoon als een normale man uit. Maar het was ook in de verte, hè, dus ze zagen daar een man die zegt, gooi het net aan de andere kant. En vanmorgen zegt God dat tegen iemand van jullie. Gooi het net aan de andere kant. Ik zal het straks proberen wat praktisch te maken. Maar we moeten op een andere manier gaan denken. We moeten omdenken. Want wij zitten daar maar te tobben aan die ene kant. In dit geval was het aan de linkerkant. God zegt, gooi het net aan de andere kant. Doe het op mijn manier. Nou, en dat doen ze dan. Hè? En ze vangen normaal gesproken 20, 30 vissen per nacht. Nu dus 153. Gigantische visvangst. In één keer. In één net. En dat was natuurlijk voor die vissers. Petrus was een visser en zijn vrienden. Was dat een gigantisch wonder. Maar nogmaals, toen denk ik toch dat ze wel hebben nagedacht. Oh ja. Toen, een paar jaar geleden, precies hetzelfde meegemaakt. Op uw woord zal ik het net uitwerpen. Ze deden het en het gebeurde. Jezus maakt het verschil. En dat is zo'n essentieel principe wat wij als gelovigen ook mee moeten nemen. Want wij halen van alles uit de kast, ook ik. Om mensen in beweging te krijgen, om een kerk in beweging te krijgen. Om van alles te doen. We hebben programma's, we hebben boeken, we hebben stappenplannen, we hebben populaire sprekers. En die moeten het verschil maken. Nee, lieve mensen. Jezus maakt het verschil. Als hij verschijnt in de samenkomst. Als hij erbij komt. Als hij in uw leven, in dat dieptepunt van uw leven erbij komt. Dan verdwijnen allerlei vragen als sneeuw voor de zon. Dan heb je niet meer zoveel praatjes. Als hij komt, lieve mensen. Dan is het opgelost. Dan zit je misschien nog steeds in dat dieptepunt. Maar dat is wel een startpunt. Van waaruit hij je echt gaat helpen. En dat geldt ook voor zoveel dingen. Hè? Bijvoorbeeld verslaving, om verslaving af te komen. Ik heb zoveel mensen ook in met gesprekken proberen te helpen. Maar dan heb je weer die leerlingen die niet wel geholpen worden. Maar als iemand echt radeloos is en zegt, God moet het doen. Nou, dan gaat hij het verschil maken. Dat geldt ook voor de samenkomst, lieve mensen. Dat geldt voor evangelisatie. Dat geldt voor allerlei huwelijksproblemen. Als we Jezus op nummer 1 zetten, als hij verschijnt, dan verdwijnt het andere. Dan gaan echt problemen opgelost worden. En natuurlijk niet dat, ik heb hier geen, prosperity gospel van, als je hem op nummer 1 zet, gaat alles goed. Maar dan gaat hij wel verschil maken. Gaat er echt iets gebeuren? Dat zie je toch met die man die dan zijn kinderen verliest. Hij kijkt naar God, hij ziet op God, hij kijkt naar Jezus. En hij kan het aan. En dat geldt voor zoveel andere dingen ook. Want als we het proberen zonder hem, ja, dan zitten we net als die discipelen. Zitten de hele tijd te vissen en te ploeteren en te zweten. En weet ik niet wat je allemaal probeert. Het zal niet gaan. Het zal niet lukken. Je hebt iedere keer een leeg net. Gods doel met mislukking is dat we ontdekken dat hij alleen het verschil maakt. En daarom laat God het ook wel eens vastlopen in je leven. Of in de gemeente. Of in je huwelijk. Dat je echt weer... Ja, weer echt gaat merken of gaat ervaren dat hij alleen het verschil kan maken. Nou, derde principe, dat is het laatste principe, wat ik mee wil geven, is dat God ons niet nodig heeft, maar dat hij ons wel inschakelt. Dat vind ik zo mooi. God schakelt ons in. Hij zegt tegen deze discipelen, ga die net eens halen, want jullie hebben die vissen gevangen, die jullie gevangen hebben. Nou, ze hebben helemaal niks gedaan, ze hebben alleen maar een netje erin gegooid en hij geeft toch, ja, ga je maar halen, die jullie gevangen hebben. En dan zie je ook bij al die andere tekenen in Johannes, dat God hen inschakelt. Ook met die water dat wijn wordt. Dan zegt hij tegen de dienaren, vul die vaten met water. En dan gebeurt er het bovennatuurlijke, hij maakt er wijn van. Hij doet eigenlijk het bovennatuurlijke, hij doet het onmogelijke, maar hij schakelt ons wel in. Hij haalt Lazarus uit het graf. Hij roept hem, het bovennatuurlijke. Maar hij zegt tegen die mensen die erbij staan, ontwikkel, dus haal die doeken eraf. En ja, hij schakelt ze dus in. Maak het graf open, zegt hij ook tegen die mensen. Dus God doet het bovennatuurlijke als wij het eenvoudige doen. Als wij dat in afhankelijkheid met hem doen, dan gaat hij het bovennatuurlijke doen. Jullie moeten, ja, dus datgene doen wat jullie kunnen. En dan zal ik het onmogelijke doen, maar wel in afhankelijkheid met hem. Op uw woord zal ik het doen. En als je dan op hem vertrouwt, dan gebeuren de bovennatuurlijke dingen. Dat geldt ook voor preken. Hè? Ik heb hier een eenvoudig, ja, het zijn maar blaadjes. Het zijn maar letters. Maar als hij erin meekomt, en als je het totaal, en zo heb ik mijn preek ook overgegeven aan hem, dan geloof ik dat hij er wijn van kan maken. Het is maar water wat ik hier heb. Het zijn maar blaadjes met wat letters, maar als hij erin meekomt, dan kan hij er, terwijl ik sta te spreken, van die woorden wijn maken. En dat geldt ook voor muziek maken. Als je muziek maakt, ja, het zijn maar noten, het zijn maar zwart met wit, staat het op papier. Maar als je het echt ter ere voor hem doet, dan kan hij er iets van maken dat die liederen de mensen harten raken. En dat die echt een diepe impact hebben op mensen. Maar moet je het wel in afhankelijkheid doen. En ook echt zeggen, Heere, u alleen maakt het verschil. Niet onze mooie muziek, wat we allemaal maken, maar u maakt het verschil. Petrus, die echt dus helemaal van binnen echt gebroken was, falend, aan alle kanten, die gooit het net met Pinksteren, over de menigte heen. Was dat zo'n hele vlammende speech, als je dat zo leest in Handelingen? Nee. En toch zitten er 3000 mensen in dat net. Op één dag bekeren zich 3000 mensen. En dat kwam omdat hij de Heilige Geest had ontvangen natuurlijk, maar ook omdat hij toen echt op het nulpunt van zijn leven was gekomen en toen vervuld was met de Heilige Geest, vol was van God en niet meer vol was van Petrus. Petrus was eruit zijn leven. De Geest was erin gekomen en toen gooide hij het net. 3000 man zat erin. En zo geloof ik mensen, lieve broeders en zusters, dat God ons wil inschakelen, ook in deze tijd, juist nu. We moeten niet denken, oh, nu hoeven we even geen evangelisatiewerk te doen, of nu hoeven we even dit niet te doen, want ja, het is nu lockdown tijd, of het is nu crisis, of weet ik veel. Juist nu, gewoon blijven vissen en blijven doorgaan. En inderdaad, in afhankelijkheid, dat hij alleen het verschil maakt. En de laatste dia, ik wilde echt, dit heeft God op mijn hart gelegd, om deze boodschap in jullie mee te geven, dat kwam elke keer weer terug, die woorden, gooi het net aan de andere kant. Misschien zit hier wel iemand te luisteren, heeft heel veel geprobeerd, van alles. Maar God zegt vanmorgen, Jezus zegt, hè, want dat staat in vers 1, hierna openbaarde Jezus zich, dat is de bedoeling van een preek, dat Jezus zich openbaart, Jezus iets jou duidelijk maakt, licht geeft op iets. Gooi het net vanaf vandaag aan de andere kant. Zegen, de blessing, de vervulling met Gods geest komt niet door een nieuw net. Hè? Want dan denken heel veel mensen, oh, dan moeten we dit doen. Een mooie boot kopen of een nieuw meer gaan proberen. Nee jongens, dat is niet wat het verschil maakt. Het ligt in de gehoorzaamheid aan de instructies die Jezus geeft. En dat is heel belangrijk. Luister goed naar hem, naar de stem van de goede herder. Wat hij zegt, zijn instructies, die maken het verschil. Als je in gehoorzaamheid dicht bij hem blijft. En dan zegt hij misschien wel, dit moet je doen, dat moet je doen. Tegen hun zegt hij iets heel vreemds, hè, want dat heb ik nog niet verteld. Gooi het net aan de rechterzijde. Dat was stuurboord. En wat ik begrepen heb, was daar waar het roer zat of waar het stuur zat, was een hele onlogische plek. Dat doet God soms. Hè. Dan kom je via het dak bijvoorbeeld naar binnen. In zo'n verhaal. Dat mensen op een hele onlogische... Want als God iets zegt, is het vaak heel onlogisch voor ons verstand. Voor ons gevoelsleven. Maar als je het toch doet in gehoorzaamheid, zul je bovennatuurlijke, wonderlijke dingen meemaken. Geef daarom vanaf vandaag het net maar in zijn handen. Gooi het je net aan de rechterzijde. En misschien heb je gefaald, misschien zit hier wel iemand te luisteren. Vanaf vandaag is het hier het nieuwe startpunt. Gods dieptepunt, of ons dieptepunt is Gods startpunt. En daarom ook, zoals ik bijna in elke preek, wil ik je oproepen om echt je volledig over te geven. Full surrender. Niet half, ja Jezus, we gaan het net aan de andere kant, maar zullen we toch, nou we doen het in de middenweg. Weet je wel, laten we het maar daar. Nee, helemaal, full surrender. onlogisch misschien, maar geef jezelf volledig over. Ik kan getuigen van zoveel mensen en ook van mezelf. Een full surrender is niks mooier, ook voor de kinderen. Als jij jezelf echt helemaal aan de Heer Jezus geeft, dan denk je soms, oh, dan krijg ik een saai leven. Nee, helemaal niet. Je krijgt het mooiste leven wat je kan bedenken. Het heerlijkste leven, het geweldigste leven, het rijkste leven. Echt waar. Gaat dan alles goed? Nou, dat zie je wel bij je vader en moeder. Het gaat niet alles makkelijk en goed. Maar als Jezus erbij is, dan is het zo heerlijk. Dan is het feest in je ziel. En ja, dan krijg je ook echt een geweldig mooi leven. En daarom ook jongens, geef je leven. Gooi het net aan de andere kant. Betekent, geef je leven aan Jezus. Luister naar wat hij zegt. Dan zul je een vol net met 153, zul je echt wonderlijke dingen meegemaken. Amen. Zal ik nog bidden? Of, ja, geloof ik, ja. We gaan nu een lied zingen, maar dat ga jij aankondigen. Hè? Dat is mooi aanpassend, toepassend.
Ik had stiekem al een beetje contact met Peter van tevoren. En had ik hem gevraagd, is er een lied wat je graag wil zingen? Aansluitend aan de preek, en had je dit lied gewenst. Past mooi, ons leven in zijn hand leggen en hij vormt het. En hij wil er wat van maken. Machtige Heer, grote verlosser. Nee.
Ja, Peter, heel erg bedankt. Heel erg bedankt voor je woorden. Ik zei al vooraf, ik vind het heel bijzonder als je hier bent. Op een of andere manier heb je altijd het evangelie voor ogen. Het gaat altijd over het evangelie. Je wijdt nooit uit naar wat anders. Hè. Kies voor Jezus, dat bedoel ik er eigenlijk mee te zeggen. Wat jij jezelf ook zegt in je preek. Daar kies je ook echt voor in je preek. En dat raakt mij enorm. Hele bekende teksten die toch een hele nieuwe, diepere, andere lading krijgen. Ook leuk om die gezichten van de kinderen te zien, die jou allemaal als meester hebben gehad of nu hebben. Dat is natuurlijk ook prachtig. En luister goed naar de meester hè, op school, maar nu al helemaal, hè, wat hij nu zegt. Hè. Kies voor Jezus. Hè. Heel erg mooi, dat geldt voor ons allemaal, denk ik. Ik moest ook wel denken, juist in deze tijd, wat Peter zegt, met waar we het hebben over evangelisatie, of misschien waar u iets heeft meegemaakt of een getuigenis heeft. Mocht zoiets zijn gebeurd in uw leven, we zien elkaar nu natuurlijk hier wat minder. En laat zij ook al iemand, vaak zitten we bij het, na het samenkomen, zitten we samen beneden in een broodje hamburger te eten en een kopje koffie te drinken. En dan komen vaak nog hele gesprekken met wat we hebben meegemaakt. En ja, het kwam zo net in me op, misschien dat u ook wat iets heeft meegemaakt, of jij, of ik zeg wat u, maar het kunnen ook een van de kinderen zijn. Zeg van, dat heb ik meegemaakt en eigenlijk vind ik dat mooi om dat met de gemeente te delen. Dan laat mij dat even weten, of naar Marcus en Martijn. Bel me even of stuur even een appje of wat dan ook. En dan kunnen we kijken dat we in de dienst, dat je je getuigenis hier kunt vertellen. Die ruimte moeten we hebben met elkaar om te delen wat er leeft. Dus bij deze de oproep. Zullen we samen ook de dienst afsluiten? Heer God, dank u wel voor deze ochtend, Heer, dat we hier zo samen mochten komen in uw naam, Heer. Dank u wel, Heer, dat we mogen kiezen voor u, Heer. Dat we mogen kiezen om ons net naar de andere kant uit te gooien, Heer. Heer God, en ik werd ook zo bepaald door het verhaal wat Suzie vertelde over die vriendin, waar het, die op het randje zat, Heer. Heer God, die op het dieptepunt in haar leven zit, Heer. Heer God, en zo zitten wij dat misschien ook wel. En, Heer God, u bent het startpunt. Dank u wel ervoor dat u dat vandaag gaat zijn, Heer, voor sommige mensen, Heer. Heer God, in ieder geval voor mij, Heer. Heer God, dat we zo bepaald, Heer, door het feit dat ik het allemaal zelf niet hoef te kunnen, zelf allemaal niet hoef te weten, Heer. Ik hoop dat ik het juist aan u mag geven, Heer. Ook op het moment dat het juist goed gaat in je leven. Misschien is dat nog wel moeilijker om dan volledig op u te vertrouwen en niet op onszelf. Dank u wel voor alles, Heer. Heer God, ik wil u vragen voor Peter en zijn gezin. Wil u bij hen zijn, Heer? Wil u hen zegenen, Heer? Op het werk wat ze allemaal doen, Heer. Heer, dat is zo mooi allemaal. Wil ik bij de mensen zijn die ziek zijn? Heer God, u weet wat er allemaal speelt, Heer. Heer God, en er is zoveel ziekte in de wereld op dit moment. In de zorg, nog nooit zo hoog percentage geweest van mensen die niet naar het werk konden gaan, omdat ze ziek zijn, Heer. Heer God, en Heer God, u bent groter dan ziekte, en u bent sterker dan ziekte. U heeft dat overwonnen, Heer. Heer God, en ik wil u ook vragen, wat er mensen zijn die misschien eenzaam zijn, of mensen die, waar iets anders mee is, Heer. Heer God, wil u ons ook helpen om daarna om te zien, Heer. Wil u ons daarin aanraken, daarin aansporen, Heer. Heer God, dank u wel dat u een groot, geweldig God bent, Heer, en dat we op u mogen vertrouwen. Dank u wel voor uw volk Israël, Heer. Dank u wel, Heer, dat we daar ook over mogen nadenken, Heer. Heer God, en die bijzondere volk, Heer, wat u uitgekozen heeft, Heer. Heer God, wil u ook bij hen zijn, Heer. Heer God, wil u hen aanraken, Heer. Heer God, en dat uw bestemming helemaal gerealiseerd mag gaan worden, Heer. Dank u wel daarvoor. Mag de liefde van God en de genade van de Heer Jezus en de bijstand en de kracht en de blijdschap van de Heilige Geest met jullie allemaal zijn. In Jezus' naam. Amen.
Moved by the sound of his voice, seas that are shaken and stirred can be calmed and broken for my regard. And through it all, my eyes are on you. And through it all, And through it all, my eyes are on you, and it is well with me. And far be it from me to not believe, even when my eyes can't see. And this mountain that's in front of me will be thrown into the midst of the sea. And through it all, my eyes are on you. And through it all, it is well. And through it all, my eyes are on you. And it is well. It is well.